Op 3 juni is overleden in de leeftijd van 93 jaar zuster Teunisje van Donkelaar Hardeman. Zij woonde Prins Bernhardlaan 116. De rouwdienst is woensdag 8 juni om 2 uur in de aula van de Munnikenhof. Gelegenheid tot condoleren op woensdag voorafgaand aan de rouwdienst van 1:15 tot 2:15. De tweede huwelijksafkondiging van Arend Zwarteveen en Sarah Elisabeth Dorrepaal. De kerkelijke bevestiging vindt plaats op woensdag 8 juni om 7 uur 's avonds in de christelijk gereformeerde kerk van Scheveningen door dominee Van der Zwaag. Toekomstig adres Holleweg 18. Door de kerkenraad zijn toegelaten tot het afleggen van openbare geloofsbelijdenis Maria Gijsbetta Klazina Beckerman, Stationstraat 73. Jan Willem Frederik Kersenboom. Elisabeth van den Berg van den Heuvel. Gerard Mark Bosma. Anna Elzabeth Wilhelmina van Hardeveld. Bernard Pieter Keuning. Odina Janna Magdalena van Krimpen. Cornelia Johanna van Roekel. Dorien Raubos, Jan Jacob Rijksen, Jacoba Willempje Rijksen van der Wolf, Evert Cornelis Simons, Anna Uitenboogaard, Sabine Bovensen, en die dan ook gedoopt mag worden, Reinoud Johannes Zwart. De belijdenisdienst is op eerste Pinksterdag, dat is zondag 12 juni om 5 uur. De collecte, de eerste bestemd is voor de kerk, de tweede is bestemd voor de kerkelijke kas, kerk, jeugd en onderwijs. Uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Schriftlezing voor deze morgen is Psalm 91. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan zingen ter nagedachtenis aan onze overleden zuster Teunisje van Donkelaar Hardeman, Psalm 56, vers 5 en vers 6. En dat willen we staande doen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En vers 6, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 5 en vers 6.
luisteren we nu naar de wet van de Heere onze God. En daarna zingen we uit Psalm 130 het tweede vers. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek van de Psalmen en daar uit Psalm 91. Psalm 91. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken, en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijden zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Alleen zult gij het met uw ogen aanschouwen, gij zult de vergelding van de goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht, de Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat ze u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Dewijl hij hem zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit trekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid de dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Voordat dominee Boot de prediking zal houden, willen we tot de Heere gaan in gebed en vragen om de opening van zijn woord en van ons hart. En wij willen in onze gebeden ook denken aan de familie van Donkelaar, in verband met het overlijden van hun moeder en oma. Er zijn ook een aantal dankzeggingen. Wij danken met Jan Harm en Heidi Kema van de Molenstraat 62... voor de geboorte op 4 juni van hun dochter Dine Veerle. En wij danken ook met zuster Van de Brink van Veldhuizen. Zij onderging de afgelopen week een staaroperatie. Zij woont aan de Morgenster 36. En we danken ook met de jeugdvereniging Pro Christo voor de gezegende dagen die zij op de Albershoeve hebben gehad. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, in deze eredienst hebben wij een moment van gebeden om ons toch voor u te verootmoedigen. Want wij zijn maar kleine, nietige mensen die de gebrokenheid van dit leven op allerlei manieren ondervinden, die door onze zonden ook zo vaak dwalen als schapen of zelfs nog verder van u weg zijn. Heer, en daarom komen we tot u in verontmoediging om van u te vragen of u in deze dienst bij ons wil zijn. Uw woord ligt al open en het zal verkondigd worden. Laat het dan echt open mogen gaan onder de verkondiging. Als dominee Boot toch de uitleg van dit gedeelte aan de gemeente zal overbrengen namens u. Maar heren, dan vragen we nog meer van u. Wilt u ook ons hart openen? Want dan, als die twee bij elkaar komen, dat geopende woord van u, waarin toch u zelf tot ons komt, en een open hart, heren, dan verandert er wat bij ons. Dan worden we gevoed vanuit dat woord en dan hebben we er echt iets aan. Want anders dan gaat het langs ons heen. En dan is de kans zelfs zeer groot dat dit woord van u tegen ons moet getuigen. Heere, laat dan ook vanmorgen uw zegen ons niet worden onthouden. Wij danken u dat we zo samen hier mogen zijn. Afgelopen donderdag mochten we het hemelvaartsevangelie horen van die hoge priester in de hemel die altijd voor ons bidt. Maar zijn werk gaat door. En daarom, Heer Jezus, Heere God in de hemel, zijn we weer hier aanwezig. Met ouderen, met jongeren, met onze kinderen. Heer, wij danken u dat we hier mogen zijn. Heere, zo zien we tot u op. Zegent u allen die verder een taak hebben in deze eredienst. Dat we straks mogen terugzien op een dienst waarin toch we hebben gemerkt dat u in ons midden was. En dan is het goed. Heere, wij mogen ook de noden aan u voorleggen die er in de gemeente zijn. We willen in het bijzonder voorbeden doen voor de familie van Donkelaar. Nu hun moeder en oma op heel hoge leeftijd is overleden. Heere, zij topde al een behoorlijk lange tijd. En het ouder worden was voor haar niet gemakkelijk. Heere, maar er was ook het verlangen om heen te gaan. En in de psalmen die we gezongen hebben, psalm 56, dat had ze zelf ook aangegeven, dat daar haar houvast lag. Dat woord van u, dat was voor haar alles wat ze nodig had. Omdat u, Heer Jezus, ook in dat woord van u tot haar gekomen bent. Heere, nu is zij niet meer. Van de week, zo zeggen we dan, werd ze gevonden. Was ze hier niet meer. Ineens was ze er niet meer. Maar u hebt haar tot u genomen. Hier is ze niet. Bij u is ze wel. Dat is een rijke troost voor de familie. Laten ze dat ook mogen beleven zo. En als ook een woensdag de begrafenis plaatsvindt, wilt u er dan zijn met uw genade en met uw troost. Heere, wij bidden u ook voor anderen die het moeilijk hebben, die een gemis hebben, langere tijd of kortere tijd geleden, iemand die hen ontvallen is, jonger of ouder, van wie ze zo ontzettend veel hielden en hun hart nog zoveel houden. Heere, we hebben ook reden om uw naam te danken. Danken doen we met Jan Harm en Heidi, nu ze een dochtertje van u gekregen hebben. Ze zijn er erg verblijd door. Heere, ook hebt u hen gezin weer willen uitbreiden. En het mocht allemaal zo voorspoedig gaan. Heere, wij danken u met hen en geef hen de kracht en de wijsheid om ook hun kinderen voor te leven, voor te gaan in de dingen die u van hen vraagt. Ook als gemeente zijn we dankbaar dat u dit gezin weer een kindje gegeven heeft, want het is in dat opzicht ook een beetje ons kind. Wij hebben onze verantwoordelijkheid ook voor onze kleine kinderen. We danken u ook met de grootouders. Ook zij zullen verwonderd zijn. Ze hoeven zich niet af te vragen, is dat wel van ons? Nee, het is er. Dat beleven ze. Het is hun kleinkind en het is ook van hen. Heer, we zien uit naar het moment dat ook dit kindje in het midden van onze gemeente gedoopt mag worden. Denk ook aan hen die bij dankzegging voor een kindje altijd getroffen worden, dat zij deze wens nog niet gekregen hebben, nog niet vervuld is of niet meer vervuld zal worden. We bidden nu ook voor hen in ons midden die een kindje verwachten. Wilt u ook hen zegenen, hen kracht geven die het betreft. En dat ze mogen uitzien naar dat blijde moment. Heren, wij danken u ook met zuster Van de Brink Veldhuizen. Zij onderging een staaroperatie. Heren, en ze mag weer thuis zijn. Laat zij er ook baat bij mogen hebben. En dat zij weer helder zal kunnen zien. En ook zo in dit opzicht uw zegeningen nodig heeft, maar ook mag ervaren. En oprecht dankbaar is voor de zorg ook aan haar besteed, ook bij het ouder worden, Heere God. We danken u ook voor de jeugdvereniging Pro Christo, die een aantal gezegende dagen ontving in Ermelo, Heere. Wat is het altijd weer fijn om zo samen te zijn, maar ook weer dankbaar te zijn dat alles goed verlopen is, Heere. Heere, en zegent u onze jongeren. Jeugdvereniging Pro Christo, de andere verenigingen. Laten we elkaar tot zegen mogen zijn, want zonder jongeren, Heren, als we niet alle generaties in de gemeente hebben, dan is het heel moeilijk om als gemeente te functioneren. Maar wij mogen ons verwonderen over uw zorg in ons midden. Heren, zo komen we tot u en verwachten het ook in deze dienst van u. Want u bent God en u hebt alle macht in hemel en op aarde. En uw woord zal nooit leeg tot u terugkeren, want dat hebt u beloofd om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 91, vers 1 en 5.
Gemeente, de tekst voor de preek van deze morgen kunt u vinden in het gedeelte dat we zo even met elkaar gelezen hebben, Psalm 91 en daarvan het eerste vers. We zullen dat nog een keer met elkaar lezen. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik wil u voorstellen dat we met elkaar na het amen van de preek het derde vers uit Psalm 3 gaan zingen. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouwbewust, tot ik verfrist ontwaakte. Psalm 3, vers 3, zingen we met elkaar na het amen van de prediker. Gemeente des Heren, wat zijn er vandaag de dag toch heel veel mensen bang? Bang op straat. Je durft als ouderen in de steden 's avonds de straat niet meer op. Bang, maar ook in onze maatschappij. Waar moet het allemaal heen gaan als je op klaarlichte dag wordt beroofd door een paar van die scooterjongens? Maar ook in bredere zin, waar moet het allemaal heen gaan als we letten op hoe ik gericht wij met elkaar omgaan en hoe ik gericht wij als mensen zijn? Angst. Ook in de politiek. Als er geroepen wordt om meer en meer blauw op straat, als er geroepen wordt om veiliger binnensteden. Maar angst ook in de kerk. Hoe zal onze kerk er over 10 jaar uitzien? Zullen onze kinderen nog wel gaan? Kunnen we het financieel straks nog wel bolwerken? Angst. Angst, zegt het spreekwoord, is een slechte raadgever. En gemeente, dat mag natuurlijk dan ondertussen wel helemaal waar zijn, maar het overkomt u en mij wel. Dat gare gevoel van onveiligheid, dat neemt hand over hand toe. En dat is terecht. Er gebeurt immers nogal wat. Jongens en meisjes, als je misschien de afgelopen tijd onderweg bent geweest met de auto en je ziet al die zwaar beladen vrachtauto's langs je heen scheren, verkeer dat bovenop elkaar rijdt. Als er ineens op het laatste moment een personenauto voor de auto van je vader langs heen schiet. Maar ook 's avonds. Mensen die moe achter het stuur zitten. Ruzie met je broertje op de achterbank. En dan hoeft er toch maar heel weinig te gebeuren door je eigen schuld of door de schuld van iemand anders. Of je kunt de gevolgen niet meer overzien. Angst, al dat hectische verkeer. De hectiek van onze maatschappij, maar ook de hectiek in ons persoonlijk leven. In onze gezinnen. En vindt u het dan vreemd dat heel veel mensen altijd bang zijn? Dat is toch volstrekt begrijpelijk. Maar gemeente, waar het nou vanmorgen om gaat, wat doe je daartegen? Want ik wil bij mijzelf die angst bestrijden, maar hoe doe je dat? Het is inmiddels al heel wat jaren geleden dat een predikant uit de kring van de Gereformeerde Bond de psalmen vergeleek met een geestelijke apotheek met verschillende medicijnen die goed voor ons zijn. Om gezond geestelijk te leven en voor een gezond geestelijk leven. Elke psalm, schrijft hij, is als een medicijn die geestelijk goed voor in ons is, opdat wij de gezonde leer zullen omhelzen. Ik denk dat hij daar helemaal gelijk in heeft. Juist de psalmen kunnen je helpen om onnodige angst en gebrek aan vertrouwen te bestrijden. Want de Heere die heeft ons de psalmen gegeven en de Heilige Geest heeft de psalmen in al zijn hoogten en in al zijn diepten doorademd. Zodat je jezelf er in je angst aan mag optrekken. En zodat je juist dat gebrek aan vertrouwen en dat vertrouwen mag leren. Ik ben mezelf die angst mag bestrijden. Vanuit de hemelse apotheek. Vanuit de psalmen. Met Psalm 91. Ik weet niet, we vanmorgen boven de preek schrijven Psalm 91, het reislied tegen zorg en angst. Dat is een lied dat in de eerste plaats zingt van het vaste vertrouwen van de dichter. En in de tweede plaats van de vaste beloften van de Heer. Dus Psalm 91, het reislied tegen zorg en angst. Een lied dat zingt van het vaste vertrouwen van de dichter en de vaste beloften van de Heer. Maar ik denk dat het eerste dat we vanmorgen tegen elkaar wel kunnen zeggen over Psalm 91, is dat die psalm een heel bekende psalm is. Psalm zonder opschrift. En die daarom nog wel eens een keertje op de nieuwjaarsmorgen, nadat er op de oudejaarsavond gelezen is en gepreekt is uit Psalm 90, gelezen en bepreekt wordt. Zeg maar als een soort vervolg op Psalm 90. Komt die psalm ook nog wel eens tegen bij een trouwerij. Jonge mensen in de kerk een zegen over hun huwelijk vragen, dan klinkt nog wel eens een keertje het woord van onze tekst. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En je zou kunnen zeggen, alleen al een tekst die alleen al door het dominante ritme en door de dominante G-klanken blijft hangen. En waarvan je mag hopen dat het een woord is dat dan je leven lang meegaat. Psalm 91, een psalm die ook nog wel eens een keertje in een rouwdienst gelezen wordt. Of aan een graf, bij het overlijden van een geliefde. Een psalm die in de traditie van de oude kerk bekend staat als de psalm in vocavit. Dat is een aanduiding in het Latijn, ontleend aan vers 15. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. Wat zoveel wil zeggen dat deze psalm in de vroege kerk gelezen werd helemaal aan het begin van de 40 dagen tijd. Psalm 91. Een psalm heel bekend in de synagoge. Die vele keren gelezen wordt in de synagogale eredienst. En met deze psalm op de lippen zijn nogal wat Joden in treinen vervoerd om in concentratiekampen te worden vermoord. Psalm 91, een psalm die ook nogal eens meegaat als je op reis gaat. Uitgezonden wordt bijvoorbeeld voor de zending. Maar ook als je gewoon op reis gaat. Als je op vakantie gaat. Samen met Psalm 121. Ik herinner mij een ouder echtpaar, waarvan de vrouw mij tijdens een bezoekje toevertrouwde dat ze elke keer als ze met de auto buiten de stad gingen, dat ze eerst met elkaar een psalm lazen en daarna met elkaar hardop in gebed gingen. En de ene keer lazen ze met elkaar Psalm 91 en de andere keer lazen ze met elkaar Psalm 121. Dan moet ik u wel eerlijk bekennen dat ik als begin twintiger, die toen elke dag op de weg zat, daar eerst wat vreemd tegenaan keek om dat te horen uit de mond van, stel, oudere mensen die hooguit 1-2 keer per maand de auto pakten om buiten de stad naar elders te gaan. En voor die mensen was inderdaad een reis een hele reis en was elke reis een hele reis. Maar toch, het laat je niet los en later schaam je je eigenlijk ervoor dat je zo gedacht hebt. Omdat wij in ons dagelijks leven de dingen zo gewoon zijn gaan ervaren die helemaal niet zo gewoon zijn. En zit er in dat lezen van die psalmen en zit er in dat samen bidden, zit daar eigenlijk niet heel veel goeds en zit daar nou eigenlijk niet de kern van geloven in. Dat je dus in alle dingen van je leven de hand van de Heere nodig hebt. En dat je ook juist daarom bidt. En zijn we dat niet een beetje kwijtgeraakt? Want heb je juist in het dagelijks verkeer de beschermende hand van de Heere niet nodig? Als je ziet hoe druk het is, juist in deze tijd, hoezeer reizen ook veel gemakkelijker geworden is. En als je ook uit de eigen ervaring weet hoezeer een klein ongelukje je hele leven op zijn kop kan zetten. Gemeente, daarmee zitten we wel midden in de werkelijkheid van Psalm 91. Midden in de werkelijkheid van onze tekst, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Toch, ondanks de bekendheid, misschien moet je wel zeggen, de overbekendheid van onze psalm, is psalm 91 een hele lastige psalm. Want weet u, dat begint eigenlijk al helemaal in vers 1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Zo luidt onze tekst in de vertaling die we vanmorgen met elkaar gelezen hebben, de Statenvertaling. Maar wie thuis is in een aantal andere Nederlandse Bijbelvertalingen en wie thuis verschillende Bijbelvertalingen naast elkaar gebruikt, die ontdekt dat die verschillende vertalingen allemaal een verschillende tekst hebben. En deze tekst allemaal heel verschillend vertaald hebben. Heel vaak wordt de zin van vers 1 helemaal doorgetrokken tot en met vers 2, zodat vers 1 niet een afgesloten zin bevat, maar een tweetal voorwaarden. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, wie vernacht in de schaduw van de Almachtige, en dan loopt de zin door, die zal zeggen tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. En inderdaad, als je het zo leest, dan lijkt onze psalm meer een geheel en lijkt onze vertaling meer een aaneenschakeling van verschillende stukken. Daarom, hoe zit het nou? Dat is lastig. Wat in de tweede plaats ook een struikelblok lijkt te zijn, is die vele wisseling van personen in deze psalm. Luister u maar eens even mee in vers 1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, dat is algemeen. In vers 2, ik zal tegen de Heere zeggen. En dan vanaf vers 3, hij zal u redden. Dat is dus niet meer de ik van vers 2. En dan vers 9, u Heere bent mijn toevlucht. En dan vanaf vers 11 weer, hij zal u bewaren. En vanaf vers 14 weer, ik zal hem. Dus dat is niet meer die u bewarende psalm. Zo lijkt het allemaal verschillende stukjes te bestaan. Die allemaal over hetzelfde gaan, natuurlijk over de bewaring en de beschermende hand van de Heer. Maar de sprekers, ze zijn allemaal verschillend. Dat hebben die uitleggers van de tekst natuurlijk ook gezien. In de geschiedenis van de uitleg van deze psalm zijn daarvoor de meest uiteenlopende verklaringen gegeven. En de meest uiteenlopende oplossingen voor geboden. En soms worden die verschillende stemmen zo geharmoniseerd, dat het lastige en het weerbarstige van onze psalm er helemaal wordt weggepoetst. Of soms worden die verschillen zo uitvergroot, dat je wel moet gaan geloven dat onze psalm uit allemaal verschillende brokjes bestaan, die later bij elkaar zijn gevoegd. Gemeente, maar laten we toch de psalm maar nemen zoals de Heilige Geest hem ons heeft overgeleverd. Want je kunt die prachtige psalm ook anders lezen met die afwisseling van sprekers. Psalm 91 zou je ook kunnen opvatten als een soort driestemmig koor, waarin de dichter in vers 2 en in vers 9 zijn eigen persoonlijke ervaring vertolkt. En blijkbaar is die macht van de Heere zo overweldigend en zo sterk dat hij het vervolgens wel iedereen toezingt en iedereen gunt dat bij de Heere en waarbij de Heere ten slotte in het slot van de psalm antwoord geeft, omdat hij mij zeer bemint, spreekt God. Zo zal ik hem uithelpen. En als je hem zo leest, dan is de vertaling van vers 1 nog helemaal verkeerd, zo verkeerd nog niet. Dan is psalm 91 vers 1 in onze vertaling eigenlijk de spijker op zijn klop. Wie de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En is eigenlijk een hele psalm, de hele psalm in een notendop. Dat als je je schuilplaats bij de Heere gevonden hebt, je veilig zult zijn. Als het vaste vertrouwen van de dichter, als het hooglied van het vertrouwen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Maar dit tegelijkertijd is wel heel wat de dichter hier beleidt. En zo tussen de regels door kun je proeven dat het leven van de dichter op zijn kop staat en op zijn kop heeft gestaan. En dat blijkt al heel overduidelijk uit die woordkeuze van vers 1. De dichter die zegt daar niet eenvoudig dat wie bij de Heere woont in zijn schaduw mag overnachten. Nee, hij zet dat thema neer met behulp van dat ene woordje schuilplaats. Je schuilt dus bij de Heer. Jongens en meisjes, als het bij ons hard regent, net als op dit moment buiten in de kerk. En je loopt buiten, dan probeer je natuurlijk te schuilen onder een paraplu. Natuurlijk, anders word je ziek. Verkouden. En als het buiten heel hard waait, dan zoek je het liefst een plekje waar je kunt schuilen. En wanneer je dan naar buiten moet, of wanneer we in de stromende regen straks naar buiten gaan, uit de kerk, dan doe je dat natuurlijk liever met de auto dan met de fiets. Want dan zit je tenminste droog en dan blijf je droog en heb je iets stevigs boven je hoofd. Je schuilt tegen de regen en je schuilt tegen de storm. Soms moet je ook schuilen voor veel moeilijkere omstandigheden. Oorlogsgebieden. Vliegtuigen laag overscheren of als soldaten dat je op je leven gemunt hebben. Dan kun je het beste maar een goede schuilplaats zoeken. Jezelf helemaal verstoppen voor alles en iedereen, zodat je veilig bent. Een schuilplaats zoeken. Dat geldt eigenlijk voor alle mensen. Vooral als het stormt en als het hard regent in ons eigen leven. Dat kan. Dat gebeurt. Gebeurt er ineens iets ergs in je leven. Word je van de ene dag ineens ziek. Dokter die tegen je zegt, kan je niet helpen, je moet er maar mee leren leven. Je zakt in deze tijd voor je examen, zodat je je vervolgopleiding wel kunt vergeten. Er komt een streep door. Andere mensen gaan gebukt onder een depressie. Elke dag is alles grijs en heb je nergens zin in. En je zit voor je gevoel in een tredmolen waar je maar niet uitkomt. En gemeente, wat doen we dan? Dan ga je natuurlijk op zoek naar een schuilplaats. En als het hart tekeer gaat in je leven, dan heb je het liefst een stevige schuilplaats nodig. Het liefst een schuilplaats die veilig is en waar je veilig bent. En hoeveel mensen in deze wereld die hunkeren niet naar een echte schuilplaats? En hoeveel kinderen op deze wereld zijn niet op de vlucht? En hoeveel oudere mensen zijn er niet van wie het leven vol angst en vol gevaar is? En wat is dan een echte en wat is dan een betrouwbare en wat is dan een goede schuilplaats? Gemeente, dat is toch niet zo eenvoudig. Want wat doet u? Wat doe jij? Wat doe ik? Als het nou stormt in je leven. Het kan heel moeilijk zijn om dat eerlijk onder ogen te zien. Want weet u, als je ziek wordt, dan is de verleiding heel groot om van doktersbezoek naar doktersbezoek te leven. Dan zeg je tegen anderen en tegen jezelf, volgende week mag ik weer naar het ziekenhuis. En zo tel je de dagen af. En als je werkeloos bent geworden, dan zit je soms uren te turen op het internet en zit je uren te lezen in de zaterdagkrant vol vacatures en ondertussen zit je weg te dromen hoe het zal zijn als je tenminste weer werk hebt. En weet u, voordat je het weet, vormen die doktersbezoeken en die zaterdagkrant en dat zoeken op internet, dat vormen je schuilplaats. Maar kun je daar nou echt bij schuilen? Zijn dat nu bijbels gezien, zijn dat nou veilige schuilplaatsen? Kun je daarmee leven? Zijn dat nou uiteindelijk geen labmiddelen? Paraplu's tegen de storm? Die bij het minste zuchtje wind omklappen, zodat de regen nog harder in je gezicht striemt. Waar zoek je je schuilplaats? Waarin ligt je houvast? Waarin is je leven verankerd? In het woord? Bij de Heer? In Christus Jezus? Wat dat betreft is onze tekst het thema van deze psalm en is vers 9, zou je kunnen zeggen, de spil van onze psalm. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. Daarin gaat de psalmdichter u en mij voor. En de psalmdichter die wil bijgevallen worden, de Heere, die vraagt van u en van mij dat wij deze tekst beamen.
Want het geheim van het vaste vertrouwen van de dichter, de kracht van het geloof, zit in dat kleine woordje mij. U bent mijn toevlucht.
En dan voelt u wel aan dat toevlucht weer zo'nzelfde woord is als schuilplaats.
Je toevlucht is de plaats waar je naartoe vlucht. De plaats waar je schuilt. Mijn toevlucht. Mijn schuilplaats.
Dat is heel wat als je dat zegt.
Inderdaad. Het is heel wat als je dat in de moeilijke omstandigheden kunt zeggen. Dat je dat ook zegt als het leven van elke dag gewoon zijn gangetje gaat. Heer, u bent mijn toevlucht, dat je dat zegt in tijden als het goed met je gaat. U bent mijn schuilplaats. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is zelfs een wonder, dat is een wonder van genade dat de Heer je dat heeft laten zien. Dat de Heilige Geest je ogen daarvoor heeft geopend. En dat de Heilige Geest je zo verlangend heeft gemaakt naar het woord van God dat het begon te trekken naar hem toe. Om zo te ontdekken wat een echte schuilplaats is.
Want weet u, vanuit jezelf denk je gewoon dat dat een van de mogelijkheden is.
En vanuit jezelf besef je in de verste verte niet wat de meerwaarde is om de Here te dienen. En vanuit jezelf zie je helemaal niets in die schuilplaats. En is ons hart zo onrustig en gaat ons hart zo tekeer, dat we het de ene keer bij het ene zoeken en de andere keer bij het andere zoeken. En misschien moeten we het wel zeggen dat dat in onze tijd nog wel wat sterker is dan ooit tevoren. Met zijn legioen aan schuilplaatsen. De drukte van je werk die je ontvlucht door op vakantie te gaan. De stress van school die je ontvlucht door in het weekend met vrienden weg te gaan. De drukte op je werk door gewoon thuis te zijn. De drukte van het gezin door soms even weg te gaan. Allemaal zaken die helemaal niet verkeerd zijn. Maar die o zo gauw het zicht vertroebelen wat nou het echte schuilplaats is. Want gemeente, je zou kunnen zeggen, het kenmerk van die andere schuilplaatsen is dat ze allemaal tijdelijk zijn. En allemaal maar voor even, maar dat het schuilen bij de Here voor altijd is. En dat het schuilen bij de Here voor altijd een veilige schuilplaats is. Hoe ik dat weet? Kunt u zien aan dat woordje dat u misschien vanmorgen zo overheen bent gelezen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Gezeten. Zitten. Daar gaat het om. In de schuilplaats van de Allerhoogste zit je. Dan mag je zitten. En zitten straalt rust uit. Daar mag je rusten. En dan sta je niet om een hoekje te kijken of de storm al over is. En hoef je niet heen en weer te ijsberen en ondertussen malen je gedachten maar door. Ook al zit je in de schuilplaats, je gedachten zijn buiten. Nee, zitten. Gewoon zitten in het vaste vertrouwen dat de Heere zorgt. In de overtuiging dat je bij hem veilig bent. En gemeente, daar zit nou precies het kardinale verschil met al die andere nepschuilplaatsen. Want eigenlijk zijn dat allemaal nepschuilplaatsen. Want je neemt jezelf helemaal mee. Je houdt je onrust nooit buiten. Nooit. Maar wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Prachtige diepe woorden. Zitten in de schuilplaats van de Heer.
U die de Heer kent in uw leven, mag ik u eens vragen, kent u dat?
Doet u dat ook, dat zitten? Dat je al je zorgen en al je zonden neerlegt bij de Heer? En dan gaat zitten. In de rustgevende zekerheid dat hij dan weet wat goed voor je is. En dat de Heere jou wil laten zien dat al uw zonden om Christus Jezus wil vergeven zijn. Zitten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Door je te oefenen in een godzaligheid. Door de Heere te zoeken in zijn woord. Je handen te vouwen. Ogen te sluiten. Te bidden. Ja, zegt u, het wordt zo aangevochten. Soms mag ik het zien. Maar even later ben ik het weer helemaal kwijt. En lijkt het of ik weer helemaal op mezelf ben teruggeworpen. En een ander die valt u misschien vanmorgen bij. Inderdaad, ik geloof dat God een toevlucht voor de zijnen is. Maar altijd maar weer zit ik met die vraag. Hoor ik daarbij? Is die toevlucht dan ook mijn toevlucht? Is onze tekst dan niet juist een medicijn uit de hemelse apotheek tegen aanvechting en tegen bestrijding? Tegen de angst of ik het leven van de genade wel ken, ga nu eens zitten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Of nieuwtestamentisch gezegd, zoek uw toevlucht bij de Heer Jezus Christus, die het zelf gezegd heeft, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Rust omdat ik hem gevonden heb. Rust omdat hij mijn zonden vergeven heeft. Rust omdat hij mijn leven leidt en bestuurt. In de schuilplaats van de Allerhoogste zitten. Dat is rijk. Dat is diep. Dat is een diepe vreugde als je hem kent. Te meer omdat de psalm niet alleen maar zingt van het vaste vertrouwen, maar ook roemt in de vaste belofte van de Heer. Dat beleidt het tweede gedeelte van onze tekst. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Die zal vernachten, dat wil zeggen, die zal overnachten in zijn schaduw. En op alle mogelijke manieren wordt dat concreet en in beeldtaal in onze psalm verderop uitgewerkt. Dat betekent dat hij je zal bevrijden uit het net van de vogelvanger. Zo'n net dat aan de bovenkant dichtklapt. En waaruit zo'n vogel nooit van zijn levensdagen meer uitkomt. Je hoeft niet te vrezen voor de pijl die overdag op je afvliegt. En voor de pest die rondwaart in het donker. Voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Voor de verschrikking van de nacht. Beeld allereerst. Maar wat kan dat ook concreet zijn? De nacht dan niet als een periode van rust en van slaap, maar juist als de tijd waarin het boze en het kwade zich ontplooit, dat je besprongen wordt door angst, paniek je overvalt. Veel mensen liggen niet urenlang wakker, mijmerend en somberend, de verschrikking van de nacht. Dat is heel het machtsbereik van het onheil en van de dood, ja van de bovennatuurlijke machten. Nee, zegt onze tekst, je hoeft niet te vrezen, want je mag overnachten in de schaduw van de Almachtige. De Heere is bij je. Hij is je schuilplaats. Geen kwaad zal u treffen en geen plaag zal uw tent naderen. Is dat zo? Ik zou me vanmorgen goed kunnen voorstellen dat de meerdere mensen vanmorgen in de kerk nog net niet hardop zeggen, beste broeder, dat is mooi gezegd. Maar klopt dat wel? Zie je nou echt dat het kwade vergaat? Ik zie veel meer dat het kwade hoogtij viert. En dat angst om zich heen grijpt en menig mens met zich meetrekt en meesleurt en in de greep heeft. En daarom het kwade vergaat. Geen plaag zal tot uw tent naderen. Dat zullen niet zoveel mensen zomaar zeggen. Als je om de levensverhalen van de mensen hoort. Gebeurt er soms veel in iemands leven. Hoeveel mensen zijn voor ons besef niet veel te vroeg gestorven? Hoeveel mensen zijn niet chronisch ziek, onbegrijpelijke ziekte? Mensen die plotseling sterven. Geen plaag zal tot uw tent naderen. Hoe zit dat nou? Zeker als je Psalm 91 naast Psalm 73 legt. Hoe komt het nu dat de mensen die de Heere God in hun leven kennen en dienen, soms de ene na de andere plaag overkomt en dat de mensen die zonder God leven alleen maar succes lijken te hebben, carrière maken en de mooiste dingen kunnen hebben en kunnen kopen? Dat zijn de vragen van Psalm 73. En ik denk dat we er vandaag de dag ons bewust van moeten zijn dat die vragen van Psalm 73 heel dominant aanwezig kunnen zijn. En misschien wel overheersen. Misschien wel zo sterk aanwezig zijn dat we er in de grond van de zaak de grootste moeite mee hebben. Met die beleidende woorden van onze tekst en van onze psalm. Geen kwaad zal u treffen. Geen plaag zal tot uw tent naderen. En toch, wat zijn ze waar? Hoe ik dat weet? Omdat God het zelf belooft. Het is niet alleen maar een belijdenis van de dichter hier. Maar het is juist een belofte van een goede en genadige Heere. Je vindt het zelfs expliciet in het slotgedeelte van onze psalm. Het laatste woord van onze psalm is een woord van de Heere zelf. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. In die afwisseling van personen klinkt tenslotte de derde stem. De stem van de Heer. Hij zal u bewaren, zingen de stemmen in het begin. Ik zal u eruit helpen, klinkt de stem van de Heer aan het slot. En daarom die vragen, gemeente, die u en ik misschien hebben bij de dingen die hier worden toegezegd. Dat zijn legitieme vragen en kunnen legitieme vragen zijn die helemaal niet uit een stuk ongeloof hoeven te worden gesteld. Die vragen die verbleken eigenlijk helemaal bij datgene wat de Heere hier toezegt. Ik proefde iets van de kracht van deze woorden bij de uitleg van Calvijn bij deze psalm. Calvijn die op het moment dat hij deze woorden bepreekt in Genève is. In de tijd van Calvijn een vluchtelingenstad. Een stad overvol met vluchtelingen. Zozeer dat de verdiepingen op de huizen erbij gebouwd moeten worden om alle mensen die overal vandaan komen te kunnen herbergen. Mensen kwamen niet naar Genève om op vakantie te gaan. Maar ze waren op de vlucht. Dus allemaal getekende mensen. Allemaal mensen met een ontroerend levensverhaal. Met alle spanningen die dat ongetwijfeld ook onderling gegeven heeft. Huis en haard in allerijl achtergelaten. Vanwege het geloof in de Heer. Achter dat ene zinnetje dat Calvijn hier verschillende keren achter elkaar gebruikt. Gelovigen ondervinden veel leed. Gaat een wereld van verdriet en van leed schuil, ook bij Calvijn. Als je probeert een nieuw bestaan op te bouwen in een vreemde stad. Als je probeert een nieuw bestaan op te bouwen, ook voor de meesten in een vreemd land, gemeente, dan zou je verwachten dat die vragen bij Calvijn ook een rol spelen. En zodoende een plaats krijgen in de uitleg van deze psalm, die vragen van Psalm 73. Dat hebben ze. Nou en of, maar wel op een totaal andere manier dan u en ik misschien zouden verwachten. Calvijn die in dit gedeelte met iets van humor en raak het gedrag van ons mensen in de benauwdheid en de narigheid typeert wanneer die schrijft, zolang wij buiten schot zijn, denken we heel dapper te zijn. Maar bij het minste leed wat ons overkomt, stellen wij ons leeuwen en draken voor en schijnt het ons dat wij aan moord en doodslag blootstaan. Bij Calvijn zijn de vragen van Psalm 73 omgebogen naar de antwoorden van Psalm 91. De Heere belooft, schrijft hij, dat hij bereid is en gereed is om hulp te verlenen. Wanneer wij hem zoeken met ons hele hart. En hij doet het ook.
Wat is de Heere groot? En wat denken wij vaak klein van hem?
Hij zal mij behoeden van alle kwaad. Hij zal mij beschermen op al mijn wegen, in de stormen van mijn leven. Als hagel en regen op mij neerklettert. Hij zal mij redden uit alle nood in de weg van het verlies.
Als ouder worden zo dagelijks merkbaar wordt. Dreigende gevaren. In die weg waarin mijn kinderen alle kanten opgaan, behalve de goede. Maar ook in die weg van kinderloosheid. Als je alleen gaat en alleen bent, dan vult u maar in. En leg dan je eigen leven nou kostbaar eerlijk naast deze psalm. Kostbaar, kwetsbaar, eerlijk voor het aangezicht van God. En wat dringt onze psalm er dan aan toe, op aan, om dan niet halverwege, nadat we eerst van alles en nog wat zelf geprobeerd hebben, of helemaal aan het einde de Heere te zoeken, maar juist allereerst tot hem te gaan en dan ook in alles. Hoe moet je zeggen, als je de Heere ook in je leven kent, dat wij o zo gauw nog in die fase van dat halverwege zitten, onze zorgen proberen eerst zelf op te lossen, onze zonden proberen eerst zelf weg te poetsen. Zou dat niet een van de oorzaken kunnen zijn dat het zo donker in je leven is? En dat alles uit handen geven ons zo zwaar valt? Dat is wel klein geloof. Klein van de Heere denken. In plaats van sterk geloof, in plaats van steunen op de Heere. De werkelijkheid van onze tekst niet alleen maar beamen, maar ook beoefenen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Als een geestelijk medicijn, tegen welke zorg en tegen welke angst dan ook, opdat je sterk wordt. Sterk niet in jezelf, maar sterk in de Heer. Uit genade, door de Heilige Geest, zodat de zwaarste storm in je leven aanvoelt als een licht briesje. Dat kan. Dat gebeurt ook. Dat leer je van hem. Dankzij Jezus Christus onze Heer. Die in Matthäus 5 de woorden van Psalm 91 samenvat in de bergrede. Nadat ze een hoofdstuk eerder in Matthäus 4 op zo'n afschuwelijke manier zijn misbruikt door de duivel. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Weet u hoe een oud belijdenisgeschrift aan onze kerk dat heeft genoemd? Enige troost in leven en in sterven. Want ik ben het eigendom van Jezus Christus, die mij uit genade betaald heeft en mij bewaart. Zodat ik mag vernachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91. Een medicijn tegen zorg en angst. Dat beleidt de dichter. Dat belooft God. Om Jezus wil. Amen.
Laten we eindigen met dankzegging. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel. Wij danken u bijna aan het einde gekomen van deze eredienst. Voor alles wat u ons hierin hebt gegeven, voor uw woord. Oudtestamentische inkleuring van de woorden van de Heer Jezus. Zie, ik ben met u. Tot de voleinding van de wereld. Wij danken u dat we zo in alle rust en in alle vrijheid hier vanmorgen in de kerk mochten zijn om uw woord te openen. Uw woord te luisteren. Onze gebeden tot u te richten. Dat we straks onze gaven mogen geven. Heere, wij bidden u, wilt u geven dat we dat ook elke keer als een wonder ook mogen zien, mogen blijven zien. Dat dat niet vanzelfsprekend is, maar dat de dingen hun glans mogen behouden, hun christelijke glans. Ook als we vanmorgen misschien bij het woord van de dichter van Psalm 91, dat we daar nog niet bij konden. Dat ja en amen van de dichter niet of nog niet ons ja en amen mocht zijn. Heere, u kent ons. Wil geven dat u door uw Heilige Geest ons aan uw woord bindt. Dat we er niet meer van loskomen. En dat we het ook zelf zien. En dat we het ook zelf zullen beamen. Hoe onze weg ook is. We bidden u, wilt u deze zondag ons nabij zijn. Geef ons een gezegende en een fijne zondag. Wil vanavond of vanmiddag door meneer Visser ook alles geven wat hij nodig heeft. Denk onze beide predikanten die vandaag elders zijn. Wilt u ze blijven bedouwen met uw Heilige Geest. En ze kracht van boven geven, zodat ze hun werk kunnen doen en mogen doen. Maar ook met vreugde mogen doen. Dank voor alles wat u ons in deze dienst hebt gegeven. Dank voor de ondersteuning. Dank dat u onze broeder geholpen hebt in de dienst van de gebeden. En wilt u zo het zondige en het verkeerde van deze dienst genadig vergeven. Dat vragen we u alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Met onze slotzang is inderdaad Psalm 91, nu het laatste vers. Psalm 91, vers 8. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. En dan is het antwoord van de Heer. En ik zal gestadig bij hem zijn in al zijn ongenuchten. Wij zingen met elkaar Psalm 91, vers 8. Nadat we onze gaven gegeven hebben voor de dienst van de Heer. Ontvang nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.